Sister Friend draagt bij jouw zelfontwikkeling, versterking en het verbinden van vrouwen.
Wij brengen elkaar verder en versterken elkaar door het delen van persoonlijke ervaringen. Van taboes tot alledaagse zaken, we got you. Welkom bij Sister Friends.
A place where friends become sisters. Hi sis, welkom bij de podcast van Sister Friends. Ik ben Jelisa.
En ik ben Jasminda. En vandaag gaan we in gesprek over een onderwerp wat jullie misschien wel heel erg aanspreekt. Want ik weet dat er een aantal moeders luisteren. Moeders zijn geneigd om alles te doen voor hun kinderen en gaan hiermee soms over hun eigen grenzen. In een tijd waarin burn-outs en depressies steeds meer voor lijken te komen, zijn wij eigenlijk benieuwd hoe je de balans vindt tussen moederschap en ja, gewoon jezelf. En ik ben ook heel benieuwd hoe andere vrouwen hiernaar kijken.
En vandaag hebben we een duizendpoot aan tafel. Ze houdt zich bezig met het maken van hele mooie meubelstukken, het verkopen van heerlijke Antilliaanse pannenkoeken en heeft een platform voor moeders genaamd Mom Talk. Ze is een initiatief begonnen waar ze aan de slag gaat als story listener. Hier luistert zij naar verhalen van alleenstaande moeders en geeft hier advies over. Welkom, Nathalie Roy.
Hi.
Welkom. Helemaal vanuit Amsterdam.
Damsko.
Rotterdam.
Echt Damsko, ja.
Ja, heel, heel nice dat je er bent. Ja. We beginnen de podcast altijd met stellingen. Mm-hmm. De bedoeling is dat je eigenlijk ja of nee antwoordt, heel kort, zonder uitleg. Mm-hmm. En dan mag je later in het gesprek mag je verder uitleggen.
Okay.
Ja?
Yes. Stelling nummer 1. Meer voorbereiding komen over de transitie van vrouw naar moeder.
Meer vrijheid, zei je dat?
Nee, meer voorlichting.
Oh, meer voorlichting.
Voorlichting, voorbereiding.
Oh ja, yes. Meer voorlichting.
Of voorbereiding, ja.
Ja, ik denk dat dat meer, mm-hmm. dat meer het woord is. Ja.
Ja.
Oké. De tweede stelling. Als alleenstaande moeder is er geen tot weinig tijd en ruimte voor eigen behoeften.
Hangt van je situatie af?
Ja of nee?
Oh ja, dat is
lastig.
Ja. Oh,
we maken hem lekker
zwart. Ik zeg nee.
Nee?
Oké.
De laatste. Alleenstaande moeders vervallen sneller in een depressie.
Ik zeg nee.
Oké. Ja.
We hebben ook altijd een centrale vraag en die is vandaag: hoe vind je balans tussen moeder zijn en jezelf als individu? En aan het einde van het gesprek kan je daar een korte antwoord op geven. Mm-hmm. Maar om gelijk even te beginnen, als je jezelf moet beschrijven voordat je een kind kreeg, hoe zou je jezelf beschrijven?
Wie was de Naftali van toen?
Naftali van toen is eigenlijk nog wel hetzelfde. Alleen ben ik wel meer, of toen was ik wel meer van meer spontaan,
ja,
dan nu. En spontaan als in echt bijna niks plannen. Niks.
Maar deed je dat ook bewust? Dat zat gewoon in je van niet plannen, gewoon go with the flow.
Nee, het zat gewoon echt in me. Het was echt niet gepland.
Yeah.
Zoals het verhaal van dat ik dus alleen naar New York ben geweest. Dat is helemaal niet gepland.
Was gewoon, ja, ik ga gewoon naar New York.
Naar New York. Yeah. En dan een dag van tevoren had ik dus een gesprek met een vriendinnetje. En toen zei ze van, toen vroeg ze van ja, maar waar ga je dan slapen? Of heb je een hoteltje geboekt of zo? Nee, heb ik echt niet op gedaan.
Ja, ja.
Ben ik vergeten. Of ik dacht...
Ik ga stuk.
Ja, ik dacht misschien kom ik daar aan. Gewoon als een film.
Ja,
ik
ja,
kom
ja.
daar aan. En dan zoek ik wel.
Dan waai je ergens naar binnen.
Precies.
Ja.
En dat is gewoon zo stupid. Maar ja, uiteindelijk. Ja. Nee, maar uiteindelijk is het gewoon echt goed uitgekomen. Want zij had dus nog een nummer van een dame. En die dame kwam me ophalen. En het was gelijk een klik. Het voelde ook gelijk als een zus of zo voor mij.
Ja.
En ook afkomst was hetzelfde. Dus het voelde gelijk goed.
Maar was dat iets wat jij vroeger dan vooral deed? Heel veel spontane dingen?
Ja, best wel.
Oké.
Ja.
Ja. Ja. Want in die tijd had je ook het gevoel van ja, dit is wie ik ben. Dat je echt jezelf kende?
Nee. Okay. Toen kende ik mezelf nog niet zo goed.
Ja,
nee.
Want wanneer kwam je erachter van, oh nee?
Ja, begon dus echt na Kenny, dus na mijn zoontje.
Ja.
Toen stond ik er wel bij stil. En na mijn ex dus, hij gaf het wel echt aan van, hey, zo werkt het niet. Zo werkt het leven eigenlijk ook niet.
Ja, ja.
En ik dacht van, ja, wat zeg je?
Ja, 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 ja.
Zo werkt het wel in mijn leven, maar ik moest er toch wel bij stilstaan van nee.
En dat bedoel je met bijvoorbeeld dat niet plannen, die bepaalde structuur.
Ja, dus echt niet plannen en ja best naïef.
Oh, ja. Ja,
en ook, ik wil niet kinderachtig zeggen, maar vergeleken met de persoon die ik nu ben. En toen was ik best wel kinderachtig qua in bepaalde situaties. Ja.
Hoe oud is je zoontje nu?
Mijn zoontje is nu 8.
Oké, en heb je altijd al kinderen gewild? Was dat iets waarvan je zei, nou...
Ja, ja, ja. Ik wilde altijd kinderen. Oké. Okay. Ja. Voordat ik hem kreeg, had ik ook wel echt...
Kinderwens. Ja, precies. Dus eigenlijk het krijgen van je zoon heeft jou op een bepaalde manier misschien heel snel volwassen laten worden. Ja. Of ingezien van...
Ja, want ik woonde bij mijn moeder toen ik zwanger werd.
Ja.
En ik woonde bij mijn moeder. En toen ik dus mijn zoontje kreeg, toen was het gelijk huisvrouw en
gewoon
en een partner van iemand.
Ja, precies.
Veel in één keer.
Het was echt veel in één keer.
Want hoe oud was je?
Was in 2014, dus ik was 26.
26, ja.
En we zijn echt binnen jaren kregen we dus...
Maar ken je elkaar misschien ook nog niet heel goed?
Nee, ik kende hem echt niet.
Nee.
En ik had hele andere plannen. Ik dacht, ik ga op Curaçao wonen.
Oh, echt?
Ja, dat was ook echt mijn plan. Ik leerde hem kennen en ik zei van, ik ga weg. En hij zei, oh nee, maar we komen er wel uit. Dus ik dacht, oh ja, nou, perfect. Zo iemand die zo denkt. That's my man.
Ja.
En toen ben ik ook gegaan.
Je bent ook echt naar Curaçao gegaan?
Ja, ik ben echt gegaan, maar ik bleef maar een maandje en toen kwam ik weer terug.
Wat gebeurd? Wat?
Ik wilde bij hem zijn.
Liefde, toch?
Ja. Ik wilde echt bij hem zijn. Zo. Ik dacht echt van, ja, nee, ik ga dit wel. Ik had mijn vader gevraagd van, pap, kan je alsjeblieft mijn ticket terug betalen voor terug?
Te komen?
Ja.
Ja.
En toen was het al heel snel, was ik alweer terug.
Things zwanger. You will do for love.
Ja.
Ja.
En toen was ik zwanger, ja. Ik zeg dat altijd. Was gelijk poef.
Poef gewoon. Maar was jij voorbereid op de zwangerschap? Of dat je inderdaad van, ik noem maar even, van dat moment vrouw naar moeder ging?
Nee, omdat ik echt niet had verwacht wat er zou komen. Ik had het helemaal niet verwacht hoe het zou gaan. En... mijn zwangerschap, ja, dat was ook niet zeg maar waarvan je denkt, oh, dit is echt een top zwangerschap geweest of zo. Want ik moest heel veel overgeven.
Oh, hoe heet dat ook alweer?
Oh, dat je uitgedroogd raakt en zo.
Nou, ik was net niet uitgedroogd, maar...
Het heeft een naam. Dat als je in de zwangerschap zoveel moet overgeven. Mm-hmm. Ja, dat is echt... Dan kan je niet genieten van je zwangerschap.
Maar ik denk dat daar begint het al. In de zin van... Als je zwangerschap niet lekker gaat... Denk ik dat je al met een heel ander gevoel... Misschien ook moeder wordt.
Ja,
of zo.
Ook wel. Ja, ook wel. Maar de laatste paar maanden ging het wel oké. Maar het was gewoon... we kregen al ruzies... Ja. Mijn ex en ik. En mijn vriendin kwam te overlijden.
Oh my god.
Ja. En dus... nog. Ja, thanks. En mijn baan verloren. En dan ook nog in bed gebleven voor 3 maanden of zo.
Zo. Wow. Dat zijn wel echt wel ingrijpende live events, weet je wel?
Ja.
Ja, in één keer heel veel heel achter elkaar. Veel. Ja.
En dan ook nog vanuit mijn moeder bij hem intrekken. En dan gelijk moeder zijn.
Ja.
En ja.
Zo, ik moet gewoon. Ik zie het gelijk voor me. Dan denk ik van ja. Je hebt niet echt de ruimte gehad om te wennen aan bepaalde veranderingen.
Nee.
Ja. Want dan ben ik benieuwd hoe je dan. Want je bent nu alleenstaande moeder.
Ja.
Ja. Wanneer zijn jullie uit elkaar gegaan?
In 2016. Maar we kregen heel veel ruzies.
Ja.
En ik had wel al het gevoel al van volgens mij. moet ik weg hier? Mm-hmm. Niet per se om hem, maar ook meer om mezelf. Omdat, ja, ik kon niet groeien.
Ja.
Ik kon gewoon echt niet groeien. En ik kon niet, zeg maar, de geluiden horen die ik moest horen om... Ja. Precies te weten wat ik dus met mijn relatie aan moest en met mezelf.
Zo, ja. Ja,
en
ja.
Ook als moeder natuurlijk.
Ja, want hoe heb je dat als moeder ook ervaren? Van dan ben je zit in een relatie, je hebt veel ruzies, maar dan ben je ja, net moeder geworden.
Ja.
Hoe heb je die keuze zeg maar uiteindelijk gemaakt van oké, weet je wel, we gaan uit elkaar?
Ik denk eerder, omdat ik dan een vriendin tegenkwam. En zij zat ook in een soort vanzelfde situatie. En toen zei ze van, nou ja, ik trek het gewoon niet. Ik heb gewoon echt mijn eigen ruimte nodig. En toen zei ik ook tegen haar, ja, ik denk hetzelfde. Ik denk dat ik hetzelfde moet doen. Want ik heb wel vriendinnen die dan zeggen van, ja, mijn man is mijn beste vriend. Maar ik kon niet terecht bij mijn partner.
Ja.
En dat miste ik heel erg. Omdat ik wel gewoon eerlijk wilde zijn van... Hey, dit is wat ik voel. En weet je, ik heb ruimte nodig. En ik had niet het gevoel dat ik genoeg ruimte had... om dat ook nog, zeg maar, aan hem uit te leggen.
Ja, oké. Ja. Dus dan, ja, dan heb je inderdaad niet het gevoel van dat je kan groeien... als je al dat niet kan doen. Ja, ja precies. Ja. En hoe heb je dan, vervolgens ga je dan inderdaad uit elkaar... en dan ben je alleenstaande moeder. Hoe heb je die jaren, zeg maar, ervaren?
Als alleenstaande moeder?
Ja, tot ongeveer 4, toen je zoontje 4 werd. Tot 4 jaar, ja.
Klimmen.
Ja.
Ik moest klimmen om er te zijn waar ik nu ben. Ik ben nog aan het klimmen. Maar nu is het wat... Ik voel niet alsof ik heel veel moet dragen om daar boven te komen.
Oh ja.
Maar dat had ik eerst wel. En dat vind ik wel... Ja, niet per se jammer. Want ik ben echt dankbaar voor hoe alles is gegaan. Mm-hmm. Maar soms heb ik wel zoiets van... Waarom moest het zo gaan? Waarom moest het zo zijn?
Zwaar zijn.
Ja, zo zwaar zijn.
Ja. Maar vond je meer het uit elkaar zwaar? Of uit de periode daarna zwaar?
Daarna.
Ja.
Omdat ik ook dus mijn zoontje die... Die koos echt voor zijn vader dus.
Oh.
Hij was echt een papa's kindje. En alles was papa. En het was zelfs ook bij toen ik zeg maar hem weer ging ophalen. Want we hadden gewoon een meeting point.
Mm.
En dan ging ik hem ophalen. En dan zwaai die al naar zijn vader. Doei. En dan vraagt hij al gelijk wanneer ga ik weer naar papa.
Mm.
Elke keer, of in de avond. Maar ik mis papa. En hij heeft nooit tegen me gezegd... Ik hou van je mama. Als ik dat tegen hem zei... Dan keek hij me echt van... Oké, leuk voor je. Wat wil je dat ik zeg?
Mm. Dat is ook wel pijnlijk. Denk ik. Ja, vooral in die situatie, zeg maar. Ja.
Het was echt pijnlijk. En ik dacht ook elke keer van... Ja, misschien heb ik een foutje gemaakt.
Ga je aan jezelf twijfelen?
Ik ging echt aan mezelf twijfelen. En ik heb wel geprobeerd om misschien met mijn ex te praten. Van hey, misschien moeten we weer bij elkaar komen. Want het is al 3 maanden. En ik zie niemand. Jij ziet niemand. We voelen ons down. Het kind is zo.
Hmm.
Ja, dat ik wel een beetje mijn moeite ging doen om hem weer te krijgen. Maar ik denk dat het echt puur kwam dat ik dan... Ja, hoe zeg je dat? Niet per se hem miste, maar misschien het gezinsleven miste.
Ja, het beeld. Het verhaal gewoon van samen zijn. Ja, het gezinnetje zijn. Ja,
want we deden echt hele leuke dingen altijd samen. We waren echt zo'n cute gezinnetje ook eigenlijk.
Ja.
En elk weekend gewoon lekker ergens gaan ontbijten. En dan bij een kinderplekje gaan. Is echt. Zo schattig.
Ja, precies. Ja.
Picture perfect.
Ja, picture perfect. Ja. In het park gaan lopen. Echt leuke dingetjes. Maar ja.
Uiteindelijk waren jullie toch geen match.
Nee.
Nee, precies. Nee.
Ik vind dat je dat heel goed zegt. Want dat zeg ik ook altijd. Van, je moet een match zijn. En het is niet, het ligt aan hem of het ligt aan mij. Het is echt, je moet gewoon...
Echt een match zijn. Ja, precies. Ja. Want... Wat ik heel mooi vind nog steeds. Je hebt een eigen platform. Mm-hmm. Mom Talk. Mm-hmm. Kan je ons meer daarover vertellen? Want ik ben ook... Ja, je verhaal, dat is gewoon heel duidelijk. Ik ben gewoon benieuwd waar het, zeg maar... Hoe het is begonnen.
Ja.
Ja.
Ja, dus dat is dus begonnen in een periode dat ik dus aandacht om niet meer met mijn partner samen te zijn. En maar mijn zoontje die sliep nooit. Dat zeg ik. Hij sliep eigenlijk gewoon niet. Het was, ja, hoe laat ging hij nou slapen? Ik denk 8 uur. Dan werd hij 11 uur weer wakker. En dan in de nacht werd hij weer wakker. En dan werkte ik. En mijn partner toen, ex-partner werkte toen. Maar hij kreeg een, migraine.
Je zoontje?
Nee, mijn ex. Ja. Dus als ik dan hem wakker ging maken, dan was het sowieso geen goed idee. Want dan de rest van de dag is hij gewoon ziek ja. of heel zagrijnig. Dus ik dacht, ik kan het wel aan. Ik doe het wel. Maar in de long run, nee. Ik kon het niet
meer.
Het
is onnatuurlijk.
Gebroken ook, ja.
Ja, het is
niet
heel
te slapen.
Niet slapen ja. en dan weer werken. Soms moest Precies. ik om 8 uur werken. Ja, dat was echt... Maar ja, dus vriendinnen die... ja, ik probeerde wel mijn verhaal te vertellen over mijn kindje. En dan was het soms van ja, maar je doet alsof hij zo speciaal is. Probeer gewoon dit, probeer gewoon dat. Maar ik kon niet, want de buren die waren gewoon lastig. Als hij, zeg maar, als ik dan de training deed van dat hij dan gewoon moest huilen.
Ja.
Dan kreeg ik dan van de buren aan de overkant. Want zij, mijn zoontjes volume is zo hoog. Dan kreeg ik van de buren van... oh, is dat het kindje die zo klinkt alsof die doodgaat?
Oh mijn god.
Ja, of alsof die, de buurman boven zei ook van mishandeld. En de buurman beneden die bonkte elke keer. En ja,
het was dus echt... dus je volgde wel zeg maar training of iets, maar je kon het eigenlijk
ja,
nooit
ik
volledig...
Dacht van, ja, mensen gaven mij wel advies en zo. Dat ik dacht van oké, ik ga het proberen. Maar het was gewoon hel. Het ja. was gewoon echt niet fijn. En ja, en dan vriendinnen die dus dan wel kindjes hadden die gewoon sliepen en alles. En ik voelde me heel alleen daarin.
Hmm.
Dus ik zocht het wel op online. Maar ik kreeg heel veel op YouTube bijvoorbeeld. Ik kreeg heel veel Engelstalige interviews.
Ja,
en zo.
Precies.
En in die zeg maar forms. Ja, ik weet niet. Het klikte gewoon niet met die moeders, met mij. En ik voelde me vaak gejudged. En ik miste dat. Dus ik dacht, ja, als iemand het moet doen, ga ik het wel doen.
Ja.
Maar dat denk ik over alles natuurlijk.
Ja.
En ja, dacht ik, ga een YouTube-channel beginnen.
Mm.
En zo ben ik dus begonnen. Interviews met verschillende moeders. En ja, wel leuke moeders. Gewoon verschillende verhalen.
Ja.
En toen ontdekte ik Instagram. Ja, zo ben ik een beetje meer in gaan rollen. En toen was het klaar met mijn ex. En toen ging Instagram wel goed eigenlijk. En ja, zo ben ik begonnen. En ik heb wel verschillende concepten gehad.
Ja.
Omdat ik niet precies wist wat ik ermee moest doen.
Mm-hmm.
Ik had een naam, ik had een logo. Ik wist wel dat ik wilde praten met moeders. Maar ik kon niet duidelijk aangeven of beschrijven wat mijn concept precies was.
Ja.
En dat was heel veel zoeken. Echt heel veel
Gewoon echt
zoeken.
Concretiseren van dit is wat ik doe, dit is wat ik kan aanbieden ja. en dit is waar ik op ga focussen.
Ja.
Maar hoe heb je dat uiteindelijk gevonden? Want volgens mij je doelgroep is moeders, maar wel voornamelijk spreek je de alleenstaande moeders aan.
Nee,
of is het gewoon wel...
Ja, het is wel gewoon... Verschillende
moeders. Ja, precies. Ja.
Het zijn gewoon verschillende moeders. Nou, ik denk omdat ik dus in augustus, dus na mijn vervelende situatie met de woning,
ja.
Toen dacht ik, ik ga stoppen met Mom Talk. Of tenminste.
Ik had die post inderdaad gezien. Ja precies.
Ik dacht, ik ga dan deels stoppen.
Ja.
En toen. Kreeg ik berichten van die moeders van nee, stop niet. Ga gewoon door. En ik kreeg ook berichten van verschillende coaches.
Ja.
Zeiden van nee, ik ga je helpen. Ik ga dit doen.
Oh, nice.
Ja. En ik dacht van ja, maar ik
hoe
voel
dan?
Het gewoon niet.
Ja.
En precies, hoe dan? Ja. Hoe ga ik dat doen? Want ik weet niet eens wat dit is. Dus...
Waar wil je naartoe dan ook? Ja.
Wat denk je dat het nu... Is het nu waar je het wil hebben? Of Denk je, is het nu wat het is, wat het zou moeten zijn? Of heb je zoiets van, ik ben nog
aan het zoeken? Ik ben nog wel aan het zoeken, maar ik heb wel hulp. Dus ik heb vrienden die mij daarin helpen.
Yeah.
En ja, ik denk meer omdat mijn close friends dat zeiden van, nou, je kan het wel. Je kan er wel een soort van duidelijke concept neerzetten.
Yeah.
Maar die andere moeders, ja, ik ken ze wel, maar het is toch wel...
Ja. Je neemt het sneller aan van mensen die dichtbij je staan. Ja,
maar ook omdat ze dan echt oprecht zeiden van nee, ik ga je helpen.
Ja, precies.
En ik wist ook dat ze daar tijd voor zouden hebben om het te kunnen helpen.
Ja, want als je nu zou uit moeten leggen wat mom talk kan zijn voor moeders, hoe zou je dat dan, zeg maar voor mensen die luisteren die nog niet kennen, hoe zou je het omschrijven?
Mom Talk is sowieso, ben ik. En het is wel een platform. Maar alleen of het nou de platform is als hoe het daarvoor was. Dat is dus eigenlijk niet meer. Maar omdat ik nu probeer als startende ondernemer. Of ja, startende story listener.
Mm-hmm.
Wat ik dus aan die moeders ga aanbieden. Ja, ik denk dat dat meer het meer is. Omdat ik wil een luisterend oor aanbieden aan moeders.
Ah, okay.
En... ja, soms heb je hebt een psycholoog, je kan of naar een coach of whatever, maar soms kunnen ze je toch niet alles geven wat je nodig hebt. En soms is het alleen dat iemand naar je kan luisteren. En ja.
Een soort van ervaringsdeskundige.
Ja, misschien
of
wel.
Lotgenootachtig. Ik weet niet.
Misschien
weet
is de drempel ook minder moeilijker, zeg maar. Is het makkelijker om dan naar jou toe te komen dan, ik moet nu naar een psycholoog of ik moet nu naar een coach.
Ja,
of,
precies.
Ja, ja. Het gevoel hebben dat je wordt gehoord.
Ja, dat je wordt gehoord, maar dat er ook iemand is die jou begrijpt.
Ja, dat zou ik inderdaad zeggen.
Want de moeders die ik heb gesproken, zoveel raakvlakken ook.
Je kan je een paar voorbeelden geven van dingen waarvan je denkt, daar struggelen we allemaal mee als moeders, bijvoorbeeld wat je hebt gehoord, waar je jezelf ook heel erg in kon vinden.
Ja, ik denk het omgaan met je kind. Hoe kan je het beste met je kind omgaan?
Mm-hmm.
Dat is sowieso nummer 1. Waar heel veel mensen ook niet over praten. Het is toch raar als je dan gaat praten over een mens die jij...
Ja. Die jij op de wereld hebt gezet en je weet niet hoe je ermee om moet gaan.
Het is toch weird.
Ja, ik zou dat ook denken voor mezelf, denk ik.
Ja? Je zou jezelf dus eigenlijk
omdat
oordelen.
Het jouw kind is. Of laat me zeggen voor mezelf. Omdat het mijn kind is, moet ik weten hoe ik dit kind moet opvoeden. Je moet soort van, ik denk die druk inderdaad die je jezelf oplegt van je moet het weten, want je bent zijn moeder.
Mm-hmm.
Maar er is geen boek over moederschap. Nee. Er zijn geen regels.
Ze het zijn niet... er wel, maar het is alleen...
Ja, maar denk voor iedereen
het
anders.
Wel met, met jouw
precies.
Kind.
Ja.
Want het is, we kunnen wel zeggen kinderen, maar elk kind is anders.
Elk mens is anders.
Elk mens is anders. Elk situatie is anders.
Precies.
Ja.
Ja.
Want waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, daar hadden we net daarover en je hebt daar ook uitgebreid, tenminste, je bent daar heel open geweest op je Instagram, dat je inderdaad een burn-out hebt gehad.
Mm-hmm.
Noem je het burn-out of een depressie?
De dokter noemt het een burn-out. Mm-hmm. Ik vind het meer richting depressie, omdat ik dus best gevoelig ben daarvoor.
Ja.
Maar ja, ik lag wel echt in bed.
Ja, want ik ben dan benieuwd. Kijk, dat je al een depressie hebt, is al heel zwaar.
Mm-hmm.
Maar je bent ook nog eens moeder.
Mm-hmm.
Ja, hoe heb je dat ervaren? Of?
Je was toen ook alleen, toch?
Ik was ook alleen, maar ik heb wel een goede relatie met mijn ex. Okay, dus dat kan ik kan niet zeg maar volledig zeggen dat ik echt alleenstaande moeder ben.
Mm.
Want alleenstaande moeder is wel echt, dat is... Zo, ik heb zoveel respect voor zulke vrouwen die gewoon echt heel veel dingen alleen doen. En soms geen familie hebben. En dus de vader is er niet en zo. Maar ja, ik was wel alleen. Ja. Ja, het was. Ik heb geluk dat mijn zoontje best zelfstandig is. Dat ik hem gewoon kan laten doen. En ik vertrouw hem. Sowieso, als het stil is in de kamer, dan weet je, het is goed. Bij hem.
Ja,
het is meestal andersom.
Ja,
het is altijd andersom. Maar ja, nee, ik heb wel echt geluk met hem.
Met je, ja. Ja. Want je geeft aan van ja, dat de band met je ex-partner gewoon goed is. Gewoon een goede co-ouderschap. Mm-hmm. Dus nadat jullie eigenlijk in de relatie geen match waren, hebben jullie nu wel gewoon een goede relatie rondom je zoontje. Ja,
ja, nu wel.
Ja, want was dat ook makkelijker om dan op jezelf ook meer te focussen?
Nou ja, het is een heel proces natuurlijk. Maar het was in het begin niet echt makkelijk. Omdat het voelde toch wel nog alsof ik nog met hem in een relatie zat. Dus dat was wel lastig. Maar ik had wel weekenden, had ik echt ruimte. En dan zat ik heel vaak van vrijdag tot maandag gewoon binnen. En dan met mezelf praten. Series kijken, podcast luisteren, muziek luisteren. Gewoon leren om op mezelf te zijn.
Mm.
En ook leren om mijn beste vriendin te worden. Ja.
Very interesting.
Dus inderdaad, in plaats van dat je dan toch met andere mensen constant bent. Mm-hmm. Al is je zoontje bij zijn vader. Mm-hmm. Heb je er toch voor gekozen om gewoon in jezelf te keren?
Ja, want ik dacht van dat heb ik nodig. Ik heb mezelf nodig. Omdat ja, ik praat met heel veel of verschillende mensen. En ik kan gewoon praten en ik kan goed luisteren. Maar niet iedereen gaf mij wat ik nodig had. Mm-hmm. Maar ik gaf hen wel wat zij nodig hadden.
Gever.
Precies.
Ja.
En dus ja, ik wilde dus die gever voor mezelf zijn. Dus leren hoe ik mijn beste vriendin kon zijn.
Zo.
Ja.
Maar hoe kwam je erachter dat je, of waar merkte je aan dat je bijvoorbeeld in een depressie kwam of raakte? Wat gebeurde er?
Ik ken mezelf nu al zo goed dat ik voel het gelijk aan van ik ga richting een depressie.
Oké. Okay.
En
wat gebeurt er dan?
Dingen motiveren mij dan niet meer, omdat ik al zo erg gemotiveerd ben en dat ik gewoon maar doe. En dan opeens doe ik niks meer.
Mm.
En ja, en als ik dan aanvoel van bijvoorbeeld als ik elk jaar maak ik dan een lijstje van dingen die ik bijvoorbeeld een top 5 van mijn doelen die ik wil bereiken. En als ik dan 2 of 1 al niet kan afvinken, dan is het al oké, dit gaat niet goed.
Oh ja.
Maar het is wel iets wat terugblijft komen, of in ieder geval dat je voelt van oké.
Ja, ik ben wel echt, ik moet echt mijn doelen bereiken. Ik moet mijn ideeën out there. Ik manifesteer zoveel.
Ja.
En het moet er gewoon uit. En als het er niet uit kan, of er is geen ruimte ervoor, of ik krijg een nee ervoor, dan kan ik al denken van oké, this is not it.
Ja, oké.
Dan word ik al heel snel depressief eigenlijk.
Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, als ik het ook goed begrijp, is het gewoon iets wat vaker terugkomt. Maar je hebt ook wel ruimte om dus met jezelf te zijn, om ja te healen, om het maar even zo te zeggen. Of in ieder geval gewoon daar beter van te worden.
Ja,
ja.
Ja, nu weet ik wel gewoon. En ik geef mezelf ook de ruimte om het te voelen. Hè? Want ik vind het menselijk om dat te kunnen voelen. Je hoeft niet altijd happy te zijn. Je hoeft niet altijd positief te zijn of zo. Maar het is wel belangrijk dat je mens bent. En dat je jezelf ook de ruimte geeft.
Want heb je dan niet soms dat je denkt, oké, ik druk het nu even weg, want ik moet even met de kleine zijn. Of ik moet hem even nu volledig alles geven.
Jawel. Jawel, maar ik heb wel veel vrije tijden. Dus
omdat je het samen doet met je ex-partner. Ja.
Hij kan wel gewoon echt daarheen. Of als ik nu aangeef van als ik aangeef van sorry, maar I'm not okay. Ja, dan nu begrijpt hij dat wel.
Ja.
Dan springt hij bij.
Want ik las ook op je Instagram dat of op je site volgens mij van over alleenstaande moeders, waarvan je dus advies had gegeven van dat je jezelf die ruimte ook moet gunnen als moeder zijnde.
Mm-hmm.
Dat vond ik ook wel een mooi stukje dat je als advies gaf van ik weet niet meer precies, maar dat je aangaf van, oh, gaat het niet lekker tussen jou en je ex-partner? Gun jezelf wel die tijd om ook alleen te zijn.
Ja.
Want merk je dat je heel veel alleenstaande moeders hebt die daarmee strokkelen?
Er zijn moeders die bijvoorbeeld, ja, ik kan niet voor je moeders praten natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Maar wat ik wel terugzie in sommige alleenstaande moeders, dus dat zij dus de vader dan niet vertrouwen. Dus de vader die wil heel graag betrokken vader zijn. Maar dat mag dus niet, omdat zij misschien, de verhalen die ik in mijn omgeving heb gehoord, soms is het ja, maar hij vergeet altijd de sokken. Dus ja, dan denk ik van nee, dan kan mijn kind niet meer blijven logeren. Of ja, maar hij doet het niet als hoe ik het wil. Of dat hij bijvoorbeeld vreemd is gaan. Dus dan wil je wraak nemen. Dus ja, dan maar niet het kind zien.
Dus dat persoonlijke zeg maar heel erg. En niet zozeer in het belang van het kind. Mm-hmm. Ja.
Maar ik wil niet zeggen je zadelt jezelf. Misschien praat ik makkelijk, ik ben nog geen moeder. Maar eigenlijk doe je dus om andere redenen dan het zou moeten zijn, hou je dat kind weg. Maar je ontneemt jezelf ook tijd voor jezelf.
Ja, want ik ken wel een paar alleenstaande moeders die echt blijven zeggen, nee, dat kind mag niet. Of dan krijgt ze maar, het kind heeft maar 2 uurtjes per week of zo met zijn kind.
Mm-hmm.
En dan klaagt ze dan dat ze moe is. Klaagt ze dat, weet je, dan denk ik, ja, maar je hebt wel een kans om wel die ruimte te krijgen. Maar je kiest ervoor om het niet te doen.
Mm-hmm.
Weet je? En dat is best jammer.
Ja.
Dat is wel jammer. Voor mij was het natuurlijk ook in het begin, eerste 2 weken denk ik, dat ik ook dacht van nee, en je mag niet, en je dit en je dat.
Gewoon vanuit die pijn.
Pijn en ook gewoon, ja, pijn. Omdat toen ik dan aangaf van hey, we gaan even samen, laten we weer proberen, dat hij dan mij dan weer niet wilde. En dan was ik dan boos. En dan dacht ik, oh, dan kan ik je hier op pakken. Weet je wel? Maar ja, voor mij duurde het maar 2 weken. Voor anderen duurt het echt jaren dat ze dat in zoiets blijven.
In die pijn en die emotie, zeg maar. Maar hoe ben jij uiteindelijk, heb jij tegen jezelf gezegd van, dit is niet oké?
Mijn moeder.
Oké, ja.
Mijn moeder die zei van nee, doe niet wat ik had gedaan. Want zij had gewoon eigenlijk de spullen gepakt en naar Nederland gekomen. En mijn vader bleef op Cura.
Oh, ja.
En toen zei ze nee, doe niet wat ik heb gedaan. Zorg echt voor, werk gewoon zo hard mogelijk dat jij zeg maar de persoon bent die wel het kind zijn vader gunt.
Ja, precies.
Wat had zij, misschien is dat te privé, maar wat heeft zij geleerd eruit? Zeg maar uit het weggaan bij je vader en gewoon gaan.
Ja, wel een goede vraag. Ja. Ik heb het nooit.
Ik ben heel benieuwd wat het haar heeft gebracht. Wat ze zeg maar jou wel zou gunnen. Snap je? Hoe zij daarna zou kijken. Maar misschien is dat een vraag voor haar.
Ja, precies. Echt een vraag. Maar ik denk meer omdat ze dan ook heeft gezien van dat zij dan ook een betrokken vader nodig had. Want mijn vader was betrokken in het begin.
Mm.
Maar zij wilde gewoon, ze was ook boos.
Ja.
Ze is ook weggegaan.
Ze had misschien zelf dan wel die ruimte gehad die jij dus nu wel hebt door je onder andere ex-partner.
Maar wel inderdaad heel mooi om te horen dat jouw moeder degene was die tegen jou zei van ja, weet je wel, pak het anders aan.
Mm-hmm.
En dat jij uiteindelijk die ervaring toch ook nu zelf hebt meegenomen om andere moeders ook daarin te kunnen adviseren.
Ja, zeker. Ja.
Want hoe wordt dat ontvangen?
Bijvoorbeeld, ik had een gesprek met een moeder dus, een sessie. En was ook ongeveer hetzelfde situatie. Alleen haar situatie is wel wat erger natuurlijk. Mm. Ze zou het wel heel graag willen dat hij in dat kind's leven komt. Maar alleen is het gewoon lastig. Maar wat ik wel heb meegegeven is dat er is altijd een oplossing. Er is altijd een oplossing. En er is altijd, zeg maar, een weg naar dat jullie met elkaar wel kunnen communiceren. Of dat je zo comfortabel voelt dat je je ex-partner dus wel gewoon vertrouwt om vader te kunnen zijn. Want ja, je bent moeder. jij weet hoe jij je kind, zeg maar, moet verschonen. Jij weet wat voor type melk je zoon of je dochter wilt. Jij weet hoe je kind wilt slapen of whatever. Jij weet dat als moeder. En dan komt een vader. De vaders doen meestal gewoon kinderen pakken als een gek. Of maar gewoon op een speels manier. Yeah. Of laat een kind op een bank. Ja, soms denk je van, maar waarom denk je zo als vader? Yeah. Maar dat, zo zijn ze. En al zijn ze ook getrouwd, zo zijn ze ook. Zij denken ook van, ja, laat wel dat kind met een vieze luier voor 5 uurtjes lopen. Maar zo zijn ze ook. Maar het is dan wel, als je dan niet meer samen bent, dan is het nog moeilijker als moeder om die vader te kunnen vertrouwen.
Omdat je, als je samen bent, heb je bepaalde controle. En als je niet samen bent, dan moet je dat ook nog eens
loslaten. Als hij binnenkomt, dan kan je nog zeggen van, wat doe je? Yeah. Weet je? Maar als je niet samen bent, je weet niet wat er in dat huis gebeurt.
Maar is het juist niet, en misschien ben ik heel weer heel kritisch, is het juist niet dat, hoe ga ik het zeggen? Kijk, als moeder zijn inderdaad, weet je ook gevoelsmatig op een gegeven moment wat je moet doen.
Mm-hmm.
Je hebt je moederinstinct. Maar is het ook niet door de ruimte te geven aan de vaders om dat ook te ondervinden, zodat ze uiteindelijk ook, zeg maar, een bepaalde vaderinstinct kunnen ontwikkelen.
Mm-hmm.
Om dat ook, zeg maar, te kunnen doen. Want ik denk, als het altijd maar wordt gedaan, dat sommige mensen, ook vrouwen of mannen, die verantwoordelijkheid, zeg maar, niet volledig kunnen voelen.
Ja.
Dus inderdaad denk ik ook dat het, ik kan misschien heel makkelijk praten, maar dat het ook gaat om die controle proberen los te laten.
Ja, zeker. Dat is gewoon echt wat, dat is eigenlijk het probleem. Dat we dan controle willen en controle hebben eigenlijk over ons eigen kinderen. En ja, vaders, vooral in de Black community, zijn vaders een soort van bijzaak of zo.
Ja.
Yeah. Nou, niet per se alleen in de Black community. Ik ben ook een paar jaar geleden ook naar een lezing geweest. En toen hadden ze het alleen maar over dat vaders dus als bijzaak worden gezien. Vaders die staan vaak op nummer 2 of nummer 3. Als zij bijvoorbeeld met spoed worden gebeld dat een kind, er is iets met je kind gebeurd bij op de opvang of op school. Vaders, dus ook als er bijvoorbeeld een moeder komt te overlijden, dat moet je zoveel papieren tekenen om als vader te bewijzen dat jij dus vader bent. En
als je geen gezag hebt.
Maar soms als je zelfs gezag hebt, kan het soms wel lastig zijn. Er was ook een paar jaar geleden was er ook een man. En zijn vrouw kwam te overlijden tijdens de bevalling. Dus hij bleef dan achter met het kind. En vaders kregen maar toen in die tijd maar 2 dagen.
Ja.
Voor
als een kindje net geboren is.
Ja, verlof. Ja.
Verlof, ja, precies.
En daar begint het al.
Ja, daar heb ik ook echt een sterke mening over. Dat, kijk, als vrouw zijnde ben je zwanger. Je hebt al een bepaalde, je kan al een bepaalde band opbouwen als het kindje in je buik zit. Of in ieder geval het groeit, zeg maar.
Mm-hmm.
Als vader zijnde maak je het van buiten, zeg maar. Je kijkt naar je vrouw of vriendin of partner of whatever. En je ziet het, zeg maar, gebeuren. Maar die emotionele band is denk ik niet zo sterk als moeder zijnde. Mm-hmm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat als een kind er eenmaal is, dat ook dat vaders die ruimte kunnen krijgen om die emotionele band te kunnen ontwikkelen. Ja. Maar als jij inderdaad na 3 dagen al moet werken. Ja. En weet je wel, tijdens die hele speciale momenten er niet bij kan zijn. Mm-hmm. Dan ontneem je eigenlijk al een bepaalde, bepaalde intieme moment met je kind.
Ja.
En dan ook eens als moeder zijnde denk jij dan van, ja, maar ik ken mijn kind, weet je, heel goed. Daar begint die controle denk ik al heel erg.
Ja, zeker. Mm-hmm. Ja.
En dan als je op een gegeven moment uit elkaar kan gaan, dan denk ik dat het ook heel lastig is voor die moeder om dat los te laten. Mm-hmm. Want die vertrouwen is er dan niet.
Nee.
Ja. Maar wat denk jij bijvoorbeeld alleenstaande moeders die nu luisteren, of in ieder geval moeders die ook te maken hebben met die controle, wat zou jij daarin adviseren?
Wat ik zou adviseren is proberen, wat ik ook een andere moeder heb geadviseerd, om een lijstje te maken van opties wat jij wel oké vindt. Waar je wel comfortabel bij vindt. Want het is er wel. Er zijn wel opties. Dat je dan denkt van, oké, dan kan mijn kindje wel een paar uurtjes dat doen met zijn vader.
Een nee hoeft niet gelijk een gesloten deur te zijn.
Ja, daar geloof ik sowieso niet in. Maar het is gewoon belangrijk dat je kind beide ouders heeft. En kijk, tuurlijk voor de alleenstaande moeders met vaders die niet in beeld willen. Daar hebben we het dan niet over.
Nee.
Maar wel de vaders die een rechtszaak zijn begonnen. Omdat ze dan zich machteloos voelen. Of dat ze geen contact kunnen hebben. Ik had ooit, jaren geleden had ik van via een kennis of zo. Die vertelde dus dat die broer van haar, die mocht zijn dochter niet zien. Maar zijn die moeder dus van zijn dochter, die heeft dus tegen die dochter gezegd dat de vader is overleden.
Oh my god.
Ja.
Wow.
Ja. En jarenlang. Totdat het meisje zelf, zeg maar, groot genoeg was. Mm. En als ik het goed heb hoor, kwam ze die vader dus ergens op straat tegen. Of die vader herkende haar dat hij dat had verteld. Ik ben je vader. Ja, toen was ze wel heel lang boos op die moeder.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En want we hebben het nu voornamelijk gehad over inderdaad alleenstaande moeders die dan ruimte voor zichzelf kunnen nemen door een partner. Mm-hmm. Hoe zou je dat eventueel kunnen doen als je geen partner hebt? Zeg maar, hoe zie je, wat zou je dan eventueel als optie? Want ik kan me ook voorstellen dat er moeders zijn. Je moet wel creatief omgaan met, zeg maar, tijd voor jezelf maken. Of, maar ik weet niet of dat iets is waar je antwoord op kan geven. Of waar tips die kunnen helpen misschien daarbij.
Ja, tuurlijk.
Die balans, zeg maar. Want, die balans tussen je eigen individu en moeder zijn. En
Ja, ik denk wat voor mij dus werkte was goed nadenken wat ik met mijn tijd ga doen. En niet van, ik heb nu tijd, dus dan probeer ik veel uit te gaan en mijn gekkigheid doen.
Mm-hmm.
Dus ik probeerde wel gewoon te kijken van, ja, dit is wat ik wil doen op mijn vrije dagen. Dus als dat het is, wat antwoord op je vraag.
Ja, ik denk het wel. Ik zit meer te denken van, je hebt dan niet soort van die backup, maar misschien...
Oh, als je dan geen vader in beeld hebt.
Ja.
Of vaderfiguur in beeld hebt. Ja, altijd om je heen kijken. Je omgeving, wie wel kan oppassen. Yeah. En andere mensen proberen te vertrouwen. Gewoon je gevoel volgen. Als je denkt van, ik kan deze persoon vertrouwen.
Yeah.
Om op mijn kinderen op te passen.
Ja, yeah. Lijkt me wel moeilijk.
Ja.
Om te kijken in je netwerk? Of...
Ja, überhaupt om hulp te vragen. Omdat ik denk dat heel veel moeders denken, we moeten het gewoon doen. Want kijk, die moeder en die moeder en die moeder doen het ook.
Mm-hmm.
Maar wat jij volgens mij net ook zei van, it takes a village to raise a child.
Ja.
Je hebt veel meer nodig dan alleen moeder en vader soms.
Ja.
Dus het is oké als je hulp nodig hebt.
Het is zeker oké. Maar gelukkig zijn er wel gewoon, zeg maar, communities waar vrouwen terug kunnen of... bepaalde groepen waar ze terecht kunnen om samen wat te kunnen doen. En nu zijn moeders ook wat meer open van...
Dat is het ook.
Van, hey, als je hulp nodig hebt, let me know. Op scholen ook. Dat er moeders zijn die zeggen van, ja, als jij dan het kind gaat ophalen, dan kan ik nog even werken. En dan zo.
Dus gewoon eigenlijk ook, dat doe jij ook door middel van je platform. Dus gewoon open spreken van de struggles die je ervaart. Mm. Maar ook inderdaad gewoon aanbieden van, yo, ik ben er om te helpen.
Ja.
Zonder dat je inderdaad dat er een oordeel is van, kan je dit niet? Of Ja, dat is inderdaad wel echt. Dat is wel. Ik vind het sowieso heel mooi dat je dat.
Het bestaat nog wel, hoor. Het is wel.
Dat
Hoe noemen ze dat?
Moedermafia. Ja, precies. Ja.
Die is er nog wel heel sterk.
En wat zou je, zeg maar, mee willen geven aan vrouwen met een kinderwens of gewoon überhaupt mensen met een kinderwens?
Mm-hmm.
Want je gaf net aan bij die stelling van, er moet meer voorbereiding komen. Wat zou je willen meegeven aan mensen die, zeg maar, in de moederschap, vaderschaprol willen treden?
Ik denk gewoon proberen om er veel meer over te praten. Vooral als je kinderwens hebt. Want ik denk dat soms denken we te veel met ja, dat plaatje van gezinsleven. Of oh, schattige baby. We moeten niet vergeten dat het is niet een baby wat je maakt. Het is een mens. En die groei die blijft niet voor altijd baby.
Mm-hmm.
Die groeit gewoon. En ook gewoon dat we echt eerlijk moeten zijn over ouderschap. En niet...
romantiseren.
Ja.
Ja.
Wat er nu op Instagram allemaal... Het is toch super schattig als een kindje Nikes aan heeft. Of een leuke outfit. En die moeder met een leuke kinderwagen. Een Kylie Jenner. Je ziet alleen een plaatje. Maar zelfs om die foto te maken is al een stress.
Ja.
Gewoon letterlijk. En dan ook nog alles wat erbij komt kijken. Het is niet... alleen maar die ene foto of dat ene filmpje van 10 seconden. Het is echt veel meer. En daar stond ik het zelf toen niet bij stil. En ook niet dat ik dan zo ziek kon zijn. En ja.
Qua je mental health, zeg maar. Ja.
Daar stond ik totaal niet bij stil. En ook niet mijn hormonen. En
dus eigenlijk geef je ook aan van dat die voorbereiding ook echt belangrijk is. En ook die realistische blik. Over ouderschap,
ja.
Van ouderschap.
Ja, ja. Ja, ik probeer dan niet te zeggen dat wanneer je bijvoorbeeld een kinderwens hebt en je bent dan per ongeluk zwanger, en dat
ja,
is ook
dat
bij
kan
mij
ook.
Gebeurd,
ja, ja.
Dat je dan ja, je moest voorbereiden of zo. Dat
nee,
niet. Maar
klopt.
Je, in de zwangerschap kan je wel alvast voorbereiden op wat er gaat komen, maar ook wat er op die dag gebeurt van... Je bent dan misschien 20 weken. Wat gebeurt er dan? En de hormonen, dat het oké is. Vind ik ook dat een normaal ding moet zijn. En niet mannen die bijvoorbeeld als je dan... ik weet niet, chagrijnig bent of honger hebt. Of je hebt zin in een bepaalde... Oh ja, wat vrouwen ook doen tijdens hun zwangerschap. Wc-papier eten, dat gek is. Ja, het is gewoon
serieus? Dat heb ik nog nooit gehoord.
Dit heb ik nog. Ik ja. Hou me echt heel erg bezig met informatie opdoen. Maar wc-papier eten, dat heb ik nog
ja,
niet.
Ja, dat hoorde ik laatst op van niks. Maar ik weet nog dat iemand dat deed, inderdaad.
Wat is volgens jou de grootste misverstand in, als je een voorbeeld kan geven over het moederschap? Alleenstaande moederschap. Oh, jij doet co-parenting eigenlijk, maar
ja.
Wat
dus
denk
alleen,
je dat...
alleenstaande moeders.
Ja, wat denk je dat de grootste misverstand is?
Dat dus. Omdat ik dus alleenstaande moeder ben. Dat het gelijk dan ziet als... Ik doe het...
Alleen.
Ja, ik doe het alleen. En dat is... Nee.
Maar ook die naam eigenlijk, alleenstaande moeder.
Maar het is eigenlijk co-parenting.
Ja, het is gewoon co-parenting.
Ja, dus wat ik doe is gewoon co-parenting, maar... Als ik zeg maar een formulier moet invullen.
Oh, je hebt alleen maar die opties.
Ja, dan heb je zulke opties. Ja.
Wat alleenstaande moeder.
Ja, alleenstaande ouder.
Oh ja.
Of alleenstaand. Maar meestal, ja, het is altijd alleenstaande ouder.
Ja, precies.
Oh, maar soms denk ik, nee, maar dat ben ik niet per se. Of,
ja.
Maar.
Ja. En, want... Ben je ook, dat wilde ik nog even vragen, toen je, want je weet van jezelf inderdaad dat je momenten hebt, of in ieder geval periodes dat je dan depressief kan voelen.
Mm-hmm.
Ben je ook daarvoor naar de psycholoog gegaan? Of dat,
Ja, ik ben psycholoog geweest. Eerste keer was dus na mijn zwangerschap. Want ik dacht, nou, het gaat gewoon niet goed met mij. Iets klopt gewoon niet. En en mijn partner ging me ook gewoon steunen daarin.
Oké, fijn, ja.
Maar ja, het is wel lastig als je bij een psycholoog gaat zitten. Op de bank, praten over je life. En na een uur is het al voorbij. Maar je leven gaat gewoon door. je moet gewoon weer naar huis.
Ja.
En maar wie gaat jou dan helpen? Wie gaat dan zeggen, je moet het zo en zo doen? Of je kan het zo. Die gaat mij niet bellen om te vragen hoe het nu met me gaat of zo.
Mm-hmm.
En soms ging ik haar gewoon e-mailen. Het gaat niet meer, ik kan niet meer. En de ruzies die ik dan had met mijn ex.
Ja.
Maar zo werkt dat niet met een psycholoog of zo. Ja, een coach misschien nou wel weer. Dan kan je wel bellen en zeggen van het gaat niet, ik kan niet of ik trek het niet meer.
Wat heeft jou op dat moment dan geholpen om er wel doorheen te komen?
Ja, weggaan eigenlijk.
Van de situatie?
Ja.
Ja. Want zijn er, vind je dat nu moet ik echt nadenken inderdaad of dat wordt alleenstaander. Maar is er veel aandacht voor moeders die dus mental health problemen hebben? Of weet je, depressie?
Nou, ik vind van niet. Mm-hmm. Want anders was ik niet op zoek naar iets wat bij mij...
Ja.
Ik vind... Ja, persoonlijk van niet. Dus we zijn altijd wel... ik zie mezelf wel altijd als eerst vrouw en dan black woman. Sommige mensen zien dat wel eerst black en dan een vrouw zijn. De reden waarom ik dat andersom heb is omdat als ik bij mijn dokter terechtkom, ga ik niet zeggen van hey, maar ik ben een black woman, dus check alles anders. Ja. Het is gewoon een feit dat zij onderzoek hebben gedaan op witte huidskleur. Ja, witte mensen eigenlijk.
Mm-hmm. Nee, dus wat je aangeeft is dus dat er niet zoveel aandacht is voor moeders.
Black woman. Ja. Black women eigenlijk.
Ja.
En dan ook moeders.
Ook moeders. Ja. En als je dan naar een huisarts gaat of zo, dan ja, je geeft wel aan dat je natuurlijk moeder bent. Maar je wordt wel eerst gezien als vrouw. Dus daar gaan ze dan eerst naar kijken. Maar ik vind dat bijvoorbeeld, dat kan wel andersom.
Dus dat ze ook moeten zien van, ik heb ook een moeder hier aan tafel.
En dat vind ik ook met hoe ik het zeg maar zie. Maar dat is omdat het een feit is voor mij dan. Dat ik kan mezelf, ik kan niet zeg maar eerst mezelf als zwarte vrouw zien in deze maatschappij. Omdat ik niet zo word behandeld. En ik kan waar kan ik terecht om dat als eerst op tafel te gooien? Van ja, maar...
Zou je dat wel willen?
Ja, zeker.
Ik denk wel dat het kan. Ik denk alleen dat het beperkt is. Het is zeg maar niet altijd zichtbaar.
Ja, ik probeer even na te denken van hoe je het zeg maar bedoelt. Want
zij bedoelt van, ze zou heel graag... Denk ik hoor, sorry, nu ga ik voor je spreken. Maar hoe ik het interpreteer is... Je zou heel graag willen komen van... Hoi, ik ben Naftalie, ik ben een vrouw van kleur... en ik loop hier tegenaan als vrouw van kleur... en als moeder van kleur bijvoorbeeld.
Ja.
Maar als je bij een psycholoog gaat zitten... die zijn voornamelijk meestal wit... die kijken vanuit een andere lens naar haar... dan die kunnen bepaalde dingen niet zien of niet begrijpen.
Ja, maar is het dan niet... en corrigeer me als ik het fout heb... is het dan niet juist... door alle opties die we hebben om juist een psycholoog te vinden die daar wel zeg maar een bepaalde achtergrond in heeft.
Ja, maar die zijn er niet zoveel.
Ja.
En puur
of niet zichtbaar.
En of niet
dat
zichtbaar.
Is het. Ja.
En de meeste die zijn wat ouder en dus niet alles begrijpen van wat jij dus meemaakt nu als jonge vrouw in 2022 met jonge kinderen en wat ik ook heb gemerkt is dat de zwarte vrouwen die nu zeg maar graag psycholoog willen worden, dat duurt zo lang voordat zij hun studie af hebben, dat ja, dan
een gap of zo.
Dat duurt zo lang. Waarschijnlijk kan mijn zoon dan al gaan.
Ja, ik weet niet. Ik ben het er niet helemaal mee eens, want ik ben daar ook mee bezig.
Mm-hmm.
En het is gewoon, je hebt gewoon een aantal jaren om inderdaad, hoe zeg je dat? Te studeren, een bepaalde studie en uiteindelijk in het veld te gaan. Maar ik denk wat meer het probleem is dat de zwarte psychologen niet zichtbaar zijn. In de zin van dat het makkelijker is om inderdaad bij een witte psycholoog te komen dan bijvoorbeeld bij een zwarte psycholoog. Maar ook een psycholoog, het hoeft niet zozeer zwart te zijn, maar die kennis heeft van bepaalde culturen.
Ja.
Dat zou ook al helpen.
Mm-hmm.
Maar ik denk bij jou hoe je dat zeg maar zei, denk ik meer van, doe je jezelf dan zeg maar niet tekort door jezelf zeg maar zo te zien?
Nee, het is niet dat ik mezelf tekort doe of zo. Het is meer van, dat is hoe ik, als ik op zoek ben naar een psycholoog, ik was dus laatst op zoek naar één en ik kreeg deze. Ik kreeg een witte vrouw.
Ja.
Ik heb geprobeerd om bij een zwarte vrouw te komen,
ja.
Maar die is al volgeboekt. Dus hoe lang moet ik dan wachten? Want ik heb nu hulp nodig. Niet over een jaar.
Ja.
Ik heb gisteren had ik hulp nodig.
Ja.
Zo snel heb ik hulp nodig. Dus, en als ik moet gaan wachten en er zijn al niet zoveel. En we zijn ook met best wel veel black people.
Mm.
Dus voor mij is het dan nu sowieso nu. Ik hoop in de toekomst dat ik wel mezelf eerst kan zetten als black woman en dan vrouw.
Mm-hmm.
Maar om voor nu kom ik...
Je pas je aan.
Ik probeer, ja, ik pas me eigenlijk aan. Maar ik denk mijn mindset ook. Omdat, hoe lang ga ik dan moeten wachten?
Ja, kijk, er zijn inderdaad... Het is gewoon sowieso een landelijk probleem dat er echt gewoon wachtlijsten zijn overal.
Ja, dat maar is dat echt, is ook, ja. Dus met moederschap dan... Ja, als je ergens binnenkomt, ja, je moet dan toch wel je mindset een beetje gaan switchen. Want ze gaan niet eerst naar je kijken van jij bent moeder of iets. Het wordt altijd wel eerst gekeken van jij bent een vrouw. En dan komt de rest.
Ja, precies. Ja. Ja,
of tenminste mijn ervaring.
Jouw
dan,
ervaring, ja. Ik vind het gewoon heel interessant om jouw kant zeg maar zo te horen. Mm-hmm. Want ik heb nooit echt iemand gehoord die het zeg maar zo ervaart. En het is eigenlijk wel heel, vind ik persoonlijk, dat inderdaad als je naar de huisarts gaat, dat er dan op dat moment alleen bijvoorbeeld wordt gekeken van oké, je bent een vrouw, maar je hebt ook nog andere deelidentiteiten die invloed hebben op hoe jij je voelt, zeg maar.
Ja,
dus je geeft eigenlijk ook aan dat er niet echt wordt gekeken naar het totale beeld, maar gewoon meer, ja, oké, dit is het probleem, oké, dit kan je doen. Maar daarnaast, geen aandacht.
Nee.
Ja,
en precies. Het is ook bijvoorbeeld hoe er zijn zoveel moeders ook, vooral black women, die tijdens een bevalling gewoon komen te overlijden. Dat is veel meer dan de white. Dus dan is iets, klopt daar gewoon niet. Wij zijn niet hetzelfde. Van binnen zijn we niet hetzelfde. Van buiten zijn we niet hetzelfde. En misschien qua vrouw misschien, maar toch zijn er bepaalde dingen gewoon niet hetzelfde.
Ja. Ik denk dat het wel meer ligt aan... Ik weet niet of het ligt aan het feit dat we misschien lichamelijk niet hetzelfde... Ik weet niet, ik heb geen verstand van. Maar wat ik ook heb begrepen is dat bij zwarte vrouwen wordt er soort van... Niet bewust, maar de pijngrens... Men gaat ervan uit dat je meer aan kan, toch?
Mm-hmm.
Bij een zwarte vrouw.
Ja?
Dus ja, dat is bewezen. Dat je zeg maar minder snel medicijnen nodig hebt, dat volgens de witte dokterwereld, laat ik het zo zeggen. Zwarte vrouw krijgt minder snel hulp.
Omdat
minder
ze
snel
dan hebben getest op witte.
Bijvoorbeeld. Ja. Maar ik denk dat ook wel meespeelt. Dat je zeg maar, als je ergens komt. Ja, ik weet niet of ik het zo zwart-wit eigenlijk kan zeggen.
Ik ben echt benieuwd wat je gaat zeggen.
Ik ook. Nee, wacht, ik moet er nog even over nadenken.
Kijk, het is gewoon een feit, tenminste. Voorzichtig kan ik dit zeggen, is dat heel veel onderzoeken inderdaad gebaseerd zijn op de westerse samenleving, waarbij er gewoon voornamelijk op de witte vrouw. En je kan inderdaad bepaalde onderzoeken niet generaliseren naar ook de zwarte vrouw. Mm-hmm. Dus wat je aangeeft is, ja, er is nu gewoon te weinig, denk ik, informatie over wat bepaalde situaties kunnen doen op het leven van een zwarte vrouw. Mm-hmm. Of het fysieke aspect. Of weet je wat. Dus ja, ik kan wel begrijpen dat je zoiets hebt van ja. Weet je wel zeg maar hoe je met mij moet omgaan.
Yeah.
Weet je wel. Weet je bijvoorbeeld ook de history. Waarom ik met bepaalde dingen loop. Of weet je wat ik van mijn voorouders heb meedraag. Of ja, er moet gewoon inderdaad gekeken worden naar de
totaalplaatje.
Ja, totaalplaatje en een bredere context. Ja. Ja.
Maar als jij naar naar de huisarts gaat, hoe kom jij binnen? Hoe denk je dat jij binnenkomt? En wat voor huisarts heb je ook trouwens?
Ja, ik ben blij dat ik niet heel vaak naar de huisarts hoef te gaan.
Mm-hmm.
Maar ik heb een witte vrouw.
Mm-hmm.
En ik heb hier eigenlijk nooit zo over nagedacht. Mm-hmm. Maar ik kom eigenlijk gewoon binnen als Jelisa gewoon.
Mm-hmm.
Maar ik sta er niet bij stil van. Ik word niet gezien of zo. Of
ik moet eerlijk zeggen, ik ga ook niet vaak naar de huisarts. Ik zit nu echt te denken naar momenten. Maar ik heb meerdere momenten, kan ik benoemen, waarbij ras is benoemd als reden.
Mm-hmm.
Of als, maar negroïde ras, die doet dit. of negro wie er was, die doet dat.
Oh, echt?
Ja,
oh,
dat ik kan me nu twee situaties herinneren waarbij dat is gebeurd.
Oh, nee man, dat heb ik niet gehad, man. En ik denk misschien ook als ik vaker naar de huisarts zou gaan, dat ik dat wel zou hebben. Maar omdat ik echt bijna nooit ga. Mm-hmm. Ik heb mijn lichaam laten checken. En het was ook een witte man. Maar wat ik heel fijn vond aan hem is dat hij echt wel, dus echt heel veel dingen wist van de geschiedenis en wat wij zeg maar als zwarte mensen nodig hebben, dat hij dat ook benoemde van okay. Ja, maar jij als zwarte vrouw, die hebt dit en dit nodig.
Okay.
Jullie hebben een hele ander dieet mm-hmm. dan bijvoorbeeld een witte Nederlander.
Ja.
Dat heb ik wel meegemaakt, maar ik weet wel dat er heel veel situaties zijn dat is er niet.
Maar ik denk ook niet dat je per se zwart moet zijn om zwarte mensen goed te kunnen helpen.
Nee, daarom.
Maar dus je moet inderdaad wel
kennis hebben.
Ja.
Ja, maar ook gewoon niet alleen per se kennis, maar ook gewoon ik vind dat gewoon in je les moet zijn voordat je dus een dokter wordt of
ja.
het ook moet zijn.
Ja.
Maar het is gewoon het is nog geen feit dat witte mensen zoveel kennis hebben.
Mm.
En dat is best wel jammer.
Ja, ik merk dat dit onderwerp, dat ik dit heel, heel, heel interessant vind. Want ik heb hier nooit zeg maar zo over nagedacht hoe jij dit nu benoemt. Ik denk dat we hier gewoon een keer, podcastaflevering over moeten maken. Want ik merk dat ik heel erg,
De medische wereld en.
Dit is gewoon een podcast op zich gewoon.
Thanks.
Want, je hebt wel iets bij mij zeg maar getriggerd in de zin van ik heb er nooit zo naar gekeken.
Ja, precies. Ja.
Maar wel heel mooi dat je het zeg maar zo deelt.
Ja, nee, maar omdat ik ook natuurlijk het ook wel zo zie, want ik kom niet daar en dan zien ze okay, moeder, ik moet hun vertellen hoe mijn situatie zit, hoe het is als moeder. Dat is soms lastig. Of het kan zijn dat ik niet bij de juiste praktijk zit. Of het is gewoon dat zij gewoon eerst zien van okay, zij is vrouw.
Ja.
Vertel wie je bent.
Ja. Misschien ook de luisteraars. Misschien als je je hierin herkent. Of dat je dit al hebt meegemaakt. En je hebt zoiets van ja, ik heb hier gewoon advies op. Of wel een goed adresje waar dit wel anders wordt behandeld.
Mm-hmm.
Ja, laat het ons even weten. Zodat we dit ook kunnen delen met de community. Want ik denk wel, als er nog meer mensen zo aan tegenlopen, dat dit wel gehoord moet worden.
Ja,
en
Ja, ik ben ook nog even benieuwd naar iets anders.
Mm-hmm.
We zijn nu inmiddels 8 jaar verder. Kenny is 8 jaar.
Mm-hmm.
En wat zou jij zeg maar de Naftali van toen willen meegeven over moederschap, balans, zeg maar de zwangere, misschien de zwangere versie van jou?
Ja, zwangere versie. Ja, het is best lastig om Naftali dan iets te kunnen zeggen.
Mm.
Of advies te kunnen geven. Of,
wat ze aanneemt dan?
Ja, omdat haar leven gewoon zo ging. En ik kan het sowieso niet gaan veranderen. En maakt niet uit maakt niet uit of ik nou advies kon geven of kan geven. Of kan zeggen van ja, maar het komt sowieso goed. Het is wat het is. Het is echt zo gegaan. En het is gewoon. Ja, en het moest ook echt zo gaan. En ik zou het nooit willen veranderen. Omdat de vriendin die dus is overleden, die was toen ook zwanger. En zij.
Wow.
Ja, we waren samen dus eigenlijk zwanger. En zij had dus ze droeg dus een zoontje. En ze had al een dochter. En zij ging dus naar Londen, omdat ze eigenlijk papieren wilde van Engeland. Dus is ze daar gaan, want ze wilde daar bevallen. Maar ze ging uit of zo. En haar schoonzus was dus een beetje tipsy. Maar die schoonzus ging toch rijden.
Oh.
En toen was ze auto-ongeluk. En ze lag in coma. En de stekkers moesten uit, want ze had geen verzekering. Ze had geen verzekering. En haar partner, die woonde hier, maar die had eigenlijk geen papieren. En dat was echt een. Dus hij kon geen afscheid van haar nemen. Maar haar lichaam moest ook naar Nederland komen. Ja, en dat was dus in augustus, was dat toen gebeurd. Ik denk een paar weken na haar baby shower. En toen haar begrafenis was dus op de dag dat mijn zoontje was geboren.
Oh, ja. Echt?
Ja.
Oei, ik krijg gewoon kipvel.
Ja, ik ook. Maar echt, ja.
Ik zit echt te luisteren en ik denk, huh?
Ja. Ja.
Zo.
Ja, hij... het was... ja, ik kan wel een beetje emotioneel van worden, maar...
Dat mag.
Dat mag, ja.
Zij werd toen begraven, omdat haar lichaam eindelijk naar Nederland kon komen. Mensen gingen dus doneren, want het kost best wel veel om naar Nederland te laten bezorgen. Dus dat stond vast. 17 januari was dus haar begrafenis. En ik zei tegen moeder, ik wil heel graag gaan. Maar zij is bijgeloof, mijn moeder. En zei, ja, maar je bent zwanger, je kan echt niet gaan. Anders ga ik wel voor jou. Want zij kende haar ook. En ik werd toen ingeleid. Ik werd ingeleid. Of dat was dus de afspraak. Dat was in mijn planning. Dat ik dus 18 januari zou worden ingeleid. Mijn kleine dacht van nee, we gaan 17 januari eruit komen.
Dus je bent niet ingeleid?
Ik was niet, nee.
Oh, zo.
En toen, kwam die.
Wow.
Ja.
Dankjewel dat je dit zo wilt delen, hoor. Want het is echt.
Is veel. Is veel gewoon voor sowieso een persoon. Laat staan als je zwanger bent.
Ja, en ook nog in de situatie inderdaad waar jij in zat.
Ja.
Ja, man.
Ja,
wow.
Dat was wel. Dus elk jaar als hij bijna jarig is, dan denk ik aan hem, maar denk ik ook echt aan haar.
Ja.
En op moederdag denk ik aan haar en op haar verjaardag. Ja. Dus alleen haar dochtertje, die leeft nog wel.
Ja.
Die heeft het wel overleefd. Die is nu al, denk ik, 15 of zo, 16, denk ik. En, maar die woont wel in Londen. Dus die kon wel in Londen blijven.
In Londen blijven?
Ja, bij haar oma. Ja.
Wow, ja, dit is wel echt een hele pijnlijke verhaal.
Ja. Ja, ja, en ik had wel echt, ik zei het nog tegen mijn verloskundige van, want toevallig mijn vriendin ging ook naar dezelfde verloskundige.
Ja.
En ik zei nog tegen haar van, ja, ik denk dat Kenny komt op die dag of zo. Ik weet het niet, maar dat gevoel heb ik. Zei, ja, kan wel, maar ja. Hij zit al zo lang in je buik, want dat was echt mijn laatste dag.
Ja, precies.
Hij was echt 42 weken, mm-hmm, echt helemaal gekookt. Letterlijk. Hij had nog zo'n, hoe zeg je dat? Zo'n matje.
Oh ja, achter. Ja.
Die had hij echt toen die baby was. Ja. Maar
Nou, dankjewel dat je dit zeg maar op deze manier zo wilt delen.
Ja.
Ik merk dat in deze podcast dat we echt dat er elke keer zeg maar een zijweg of een dat we een weg inslaan en dat ik dan denk van wow, mm-hmm, ja man, weet je wel. Mm-hmm. Je hebt echt heel veel meegemaakt wat je niet kan stoppen in één podcast, weet je wel. Ja, dus dankjewel voor je openheid en om terug te komen ook bij de centrale vraag. We hadden als centrale vraag, hoe vind je balans tussen moeder zijn en jezelf als individu? Hoe kan je heel kort daar antwoord op geven?
Hoe bedoel je precies?
Dus hoe vind je die balans als je eigen ik, mm-hmm, maar ook daarnaast nog moeder zijn?
Moeder zijn. Zoals ik zei, ik ben dankbaar dat ik ruimte heb om dat te kunnen doen.
Mm-hmm.
En daar kan ik wel, zeg maar, ik heb genoeg ruimte om na te denken. Ik heb genoeg ruimte om bepaalde dingen te plannen. Soms werkt dat gaat niet altijd.
Mm-hmm.
Maar ik heb het wel. Dus voor mij is het toch wel wat makkelijker om balans daarin te kunnen vinden. En nu heb ik bijvoorbeeld ervoor gekozen omdat mijn zoontje dan wat minder naar de BSO gaat.
Mm-hmm.
Want anders moet ik hem dan ophalen. Dat zijn wel momenten dat je denkt, oké, dan moet ik hem ophalen. Dan moet ik eten maken, dan moet ik dit, dan moet ik dat. Te veel planning. En nu heb ik ook gezien hoe ik me toen voelde. En dat ik dat dus niet meer wil. En dan probeer ik daar wel balans nu in te vinden om dingen wel of niet te doen, of het zo te doen, of anders te doen.
Dus gewoon eigenlijk gewoon best wel kritisch kijken ernaar. Ja. Hoe je het invult. En gewoon duidelijkheid voor jezelf en eerlijk zijn.
Ja, maar ook gewoon echt kijken van wat werkt voor mij. Want iedereen kan mij wel advies geven. Mm-hmm. Maar als dat niet voor mij werkt, dan moet ik iets anders bedenken. Zodat het wel gewoon langdurig een goede structuur is of zo.
Ja, precies. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. We gaan, naar het einde van de podcast. Yes. En we hebben altijd een Sister Secret. Dat is een dilemma. Mm-hmm. Als je de uitdaging aangaat, moet je antwoord aangeven. Hey. Ga je de uitdaging aan?
Ja, let's go.
Oké.
Okay, Naptali, je mag kiezen.
Even helemaal iets anders.
Even, ja, ik moet even nog een soort van...
Maar... Even, ja.
Je mag kiezen. Of je stinkt altijd naar vis... Maar je ruikt het zelf niet. Mm-hmm. Of overal waar je bent, ruik je rotte vis, maar niemand anders ruikt dat.
Dat is dus wat je meestal tijdens je zwangerschap hebt.
Oh,
dat
echt?
Wil ik dus niet. Dat is echt vreselijk. Ja, stinken. Zelf stinken. Niemand jij ruikt het niet. Dat is nu ook maar goed.
Nee. Dus je zal zelf stinken.
Ja, ik denk dat ik daar eerder voor... Ja, sorry voor die andere mensen dan maar. Dat stink ik maar.
Ja,
maar om het
wel...
de hele tijd te ruiken en dan moet ik overgeven... Dat is niet leuk.
Oh my god.
Ja.
Ja, wat zei jij doen?
Ik zou wel voor die dat ik het ruik.
Ja, dat dacht ik ook.
En want ik denk op een gegeven moment went mijn neus wel. Of zo.
Ja, dat dacht ik ook.
Ik denk dan is dit de wereld.
Maar misschien is dat niet zo.
Ja.
Nee, maar je kan toch uit de buurt blijven van mensen... Als jij stinkt, ja, gewoon uit de buurt blijven.
Lonen.
Nee, dat is sowieso, en jij weet dat, Jasmina. Ik ben daar sowieso een beetje bang voor om te stinken.
Oh, ja.
Dus het idee dat je echt naar vis ruikt. Nee man, laat me maar die rotte vis ruiken.
Ja, ik heb het meegemaakt.
Dus ja, precies, ervaring. Nee ja, dankjewel dat je vandaag de gast was
dat
bij
was
ons.
Het.
Ja, dat was het dilemma. Dat was het. Dankjewel in ieder geval dat je te gast was bij ons.
Dat je verhaal wou delen.
Ja,
en
zo
tips
open.
En tricks.
Ja. Waar kunnen ze jou vinden?
Instagram, momtalk.nl en ook www.momtalk.nl. Is nu, mijn website is nog in...
Ontwikkeling.
The making.
Ja, in the making. Dus volg momtalk.nl.
Ja jongens, jullie hebben het gehoord. Lekker volgen. En jullie weer bedankt dat jullie hebben geluisterd. En jullie horen ons weer next week.
Next week.
Bye.
We'll be back.
Doei.
Doei.
Sisterfriends te vinden op Facebook en Instagram.
Of bezoek onze website www.sisterfriends.nl.